Nou moet het wel, als het goed is. Ja, ja, geluid ook. Geluid, hallo, hallo. Ja? Geluid doet het, oké. Okay. Hopen dat hij blijft doen. Nou ja, normaal gesproken wel, maar ja. Oh ja, is duidelijk. Nou ja, Romeinen 15. We gaan naar Romeinen 15. Belangrijk boek. En ja, Paulus geeft heel veel aandacht aan de zwakke broeder. Hoe je daarmee omgaat. Let op, vanaf hoofdstuk 12 vers 1 heeft hij het over het vernieuwde denken. Dus vernieuwde denken met je broeders en zusjes. Het vernieuwde denken met de overheid. Het vernieuwde denken met... Want je moet het zo zien, je leert de Bijbel, de Romeinenbrief. Dat is de leer van het kruis voor ons, heel belangrijk. En dan heb je dat, 1 tot en met 11. En dan ga je in het leven daarmee aan het werk. Ik bedoel, je hebt een nieuw leven gekregen, toch? Maar heel veel gelovigen denken dan, ja, wat wil God nu? Ja, hoe moet ik hier nu over denken? Nou, dus dat zijn die dingen waar je mee te maken hebt. De maatschappij, broeders en zusters in de gemeente, je buren, de ongelovigen, de overheid. En nu, hier heeft hij het over de zwakke broeder. Die denkt nog niet dat hij alles mag eten. Die is dus niet, hij is zwak in het geloof, maar hij is zwak in de leer. Daar heeft hij mee te maken. Nou, jullie zijn ook allemaal nieuw, maar ik weet niet in hoeverre jullie van deze boodschap weten, maar dan zal je zien, je gaat steeds meer dingen leren, leren, leren. En oké, okay, maar in het begin, je kan niet alles weten. Dat kan gewoon niet. Er is zoveel te leren. Als je nou ziet, al die Bijbelboeken van apostel Paulus. Nou, dat is een hoop nieuws. Ja? En je neemt ook, tegenwoordig zeggen ze natuurlijk allemaal, een rugzakje mee. Ja? Dus bagage van het verleden en heel veel... Hè? Weg ermee, ja, Paulus is allemaal vullers, weg ermee. We hebben tegen Paulus wel eens gezegd, joh, jij hebt zo'n interessant leven gehad. Echt, daar zouden we eigenlijk een boek van over moeten schrijven. Maar Paulus zegt, nee, dat is allemaal, wat zijn ook weer, dat is allemaal troep, direct weg ermee. Maar, en zo moeten wij ons oude leven ook beschouwen. Maar de leer, de gezonde leer, daar gaat het om. En dat is gezond, om onze geest gezond te houden. En niet alleen kennis, maar juist ook te functioneren in ons dagelijks leven. In al deze facetten. En Paulus komt hier dus nogmaals met die zwakke broeder. En nogmaals, in vers 7, 15 vers 7 zegt hij ook, daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. Dus aanvaard elkaar, ja. Ga niet gelijk, degene die sterk is, die gaat erop neerkijken. Kijk, hij weet nog niet genoeg. En ja, die kijkt er een beetje op neer, ja, maar de zwakke, die gaat juist, dus die oordeelt wat. Nee, ik zeg het niet goed. De zwakke, die gaat die andere juist oordelen, want die denkt, kijk, ik hou de zondag en die ander doet dat niet. Of ik eet tenminste geen vlees voor de Heer en die eet alles maar op. Dus dan kan je die fricties krijgen. En daarom zegt hij, wacht even, de zwakke, die heeft een grotere verantwoordelijkheid, want die weet het. En die weet ook, als hij de Romeinenbrief ook kent, hoe je daarmee om moet gaan. Nou, neem niet alles gelijk af. Baby's ook, die net het geloof. Babytjes moet je ook niet gelijk alles speelgoed afpakken als jij wil dat die stopt. Omdat het te veel herrie maakt. Dat heb ik ook wel eens met mijn kleinkinderen. En dan pakken ze net weer een autootje wat een heleboel herrie maakt. Ja, als ik hem gelijk afpak, dan is het brullen natuurlijk. Dus je kan beter iets geven. Oh, en dan pakt hij dat en laat het allemaal los. Met dit ook. De leer leren, in liefde geven. En niet allemaal gelijk zeggen, dat klopt niet, dat klopt niet. Daar komen we zelf wel achter trouwens, ja. Ik hoor net ook in een gesprekje, ken je deze boodschap? En Maarten, ik ook aan jou denken. En dan ken je deze boodschap en dan ga je nog een tijdje naar die kerk. En dan denk je op een gegeven moment van, ja, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. En dan, hoe lang hou je dat vol? Maar dat heeft allemaal met de groei van je vernieuwde denken te maken. En daar komt het. Je krijgt onderscheidingsvermogen. Wat is goed en wat is niet goed? En dat is wat er aan de hand is. Nou, en Romeinen, dat is natuurlijk een gemeente in Rome. Nou, dus ondanks... Dus hij zegt, als je de context neemt, hij zegt in vers 7, neemt elkander aan. In vers 4 spreef hij over, en in vers 3 ook, dan haalt hij een tekst uit het Oude Testament aan. Hé, hey, wij leren toch alleen maar uit de brief van Paulus? Nee, wij lezen de hele Bijbel. En de hele Bijbel is ons ter lering en tot voorbeelden gegeven. Ook tot een waarschuwing. hoe God met Israël bijvoorbeeld, hoe die reageerde. Maar je moet opletten dat je niet op jezelf gaat toepassen. Want als je ongehoorzaam was bijvoorbeeld, dan kon je zoveel dood worden. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet op ons gaan toepassen nu, want dat is niet zo. Ja, dan word je ook bang. En dan, maar dat is nu niet zo. Dus dan moet je, daarom is lering en de gehoorzaamheid is bij de brieven van Paulus. Dus ja, ondanks dus, dan haalt hij Christus erbij. Nou, die heeft zijn leven gegeven voor iedereen. Maar denk even nu, even niet aan de bedenkende genade. Dus hij kwam voor wie? Voor de verloren schapen van het huis Israël. Maar kwam hij alleen voor Israël? Ja. Waarom? Want Israël is het instrument om de heidenen het evangelie te vertellen. Dus Christus aanvaardt ook de heiden, ja? Die zwakke heiden, zo moet je het zien. En daarom gebruikt hij dat hier als een voorbeeld, ja? Ondanks de muur en de vijandschap die er was tussen de Jood en de heiden, voor de bedenkende genade hebben we het dan over, ja? Israël was één, de heiden is twee, maar de heiden hadden helemaal niks en toch gaat hij hun aannemen. En zo past Paulus daartoe ook op de zwakke broeder, ja, dat wij die ook moeten aannemen. Dus hij zegt eigenlijk, kijk nou even hoe Christus dat, hoe God dat heeft gedaan, voordat wij heiden in deze bedenkende genade, dat hij ons direct heeft aangenomen. Wij waren ellendige zondaars, we waren zonder God, we hadden helemaal geen beloftes, niks. En toch neemt hij jullie aan. Dus vers 9 tot en met 12, dat hebben we vorige keer ook gezien, dan zie je dat aan Israël zijn de beloftes gegeven, niet aan de heidenen. De heidenen krijgen redding door de barmhartigheid van God. Ja, niet door de beloftes, aan hun is niks beloofd. In deze bedenking der genade ook. Wij hebben helemaal geen beloftes. Ja, God heeft voor de grondlegging der wereld, heeft hij het beloofd. Aan wie? Aan zichzelf. Ja. Dus wij hebben helemaal niks. En daarom is het zo geweldig dat we in deze tijd leven. Maar voor de bedenking der genade, de heidenen zijn dus aangenomen. Terwijl ze helemaal niks hadden. Nou. En daarom des te meer gebruikt hij dat uit het Oude Testament. Gebruikt hij wat Christus, wat God gedaan heeft. Gebruikt hij dat ook om dat toe te passen. Dat wij ook die zwakke broeders moeten aanvaarden en opnemen. Nou, we weten in de toekomst krijg je ook Israël. In Jesaja 60 zie je, er zal een licht zijn. En de heidenen zullen naar die glans gaan, ja. En dan zullen ze daar Christus zien zitten. De heidenen zijn compleet afhankelijk van Israël. En maar ze zijn zonder hoop. Maar met Israël, als Israël gered is en hun taak vervult. Kijk, is de hoop is namelijk, voor hun is dan het volk Israël. Daarom nu, als je deze tijd zou leven en je snijdt woorden waar niet recht en je ziet dat allemaal niet. Israël is gevallen, dan heeft de heiden een heel groot probleem. Want zij moeten het evangelie aan de heiden verkondigen. Want God heeft hen ook aangenomen, wil hen ook aannemen. Maar we weten dat het lichaam van Christus is nu het instrument en niet Israël. Ik zeg altijd maar zo, als je de positie van Israël begrijpt, dan begrijp je de hele Bijbel. Ja, en dat begrijp je alleen als je het woord en waar terecht snijdt. Dus ja, kijk, in vers 13, geweldig vers. De God nu der hoop, nu spreekt hij over nu. Dat is in de tijd waarin wij leven, de bedeling der genade. Maar nu spreekt Paulus heel vaak over. Dat is, maar nu, dat is begonnen hier, bij de bekering van Paulus. Bij de bedeling der genade in Efeze 3 vers 2. Die aan hem gegeven is. Voor wie? Voor ons die heidenen zijn. Dat is de tijd maar nu. Wat is er voor de tijd van maar nu? Eertijds. Hè? Voordat Paulus kwam. Dat noemen we eertijds. Toen ging het is op één. En straks als zij weggenomen zijn. Dan spreken we over de toekomende eeuwen. Maar we leven nu in de tijd van maar nu. Bedeling der genade. Dus de God nu. Dus nu in deze bedeling der genade. Der hoop vervullen, uw lieden, zie je, niet Israël, uw lieden, het lichaam van Christus, met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Maar nu, uw lieden, wie zijn het? Lichaam van Christus, heidenen. Er zit ook Joden in, maar het grootste gedeelte is natuurlijk heidenen. Ik zeg altijd maar zo, lichaam van Christus, dat zijn heidenen, inclusief de Joden. Mooi voorbeeld vind ik zelf altijd. Ik heb het vaker gezegd, dus ik val in herhaling. Maar goed, als je het spreekt over Ajax, hebben ze het ook altijd over de Amsterdammers. Hè? Of Feyenoord, de Rotterdammers. Nou, als je kijkt hoeveel Amsterdammers in dat elftal spelen. Of Rotterdammers, er zitten een heleboel, die komen helemaal niet uit Amsterdam. Dus ze zitten, zo is het ook met het lichaam van Christus. Ze hebben het over heidenen, maar er zitten ook Joden in. Ja? Om het een beetje duidelijk te maken. Maar nu in deze tijd wordt De heiden wordt nu, kijk in Romeinen 11 vers 30. Maar nu krijgt de heiden zonder Israël barmhartigheid en zonder Israël worden ze aangenomen. Romeinen 11 vers 30. Want gelijkerwijs ook gij lieden, wij heidenen dus, daar heb je het woordje eertijds God ongehoorzaam geweest zijt, dat is dus in de tijd voordat Paulus kwam, maar nu, heb je het woordje maar nu, barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze van Israël. Dus wij hebben nu de redding door, we hebben barmhartigheid gekregen. Hoe? Door de val van het volk Israël. Dat is nu de situatie. Hij heeft ons nu aangenomen. Hij neemt ons aan. En in verband met de zwakke broeder, in dit hoofdstuk, vernieuwde denken, zegt hij eigenlijk, kijk naar God. Wie is daar de sterke? De mens of God? God is de sterke, toch? Dus God de sterke heeft nu ook ons zondige heidenen, de zwakken, heeft hij aangenomen. Toen wij krachteloos waren, heeft Christus zijn leven gegeven, zegt Romeinen 5, aan het kruis. Toen wij zwak en krachteloos en vijand en zondaars waren. En nu mag ik blij zijn, ja, dat hij heeft ons nu aangenomen. En zo moeten wij dat ook met onze broeders en zusters doen. Het is door de val van het volk Israël. En dan hebben wij blijdschap en vrede in het geloven. Ja, dat is toch echt wel. Ik had net ook even een gesprekje. Ja, dat krijg je natuurlijk als je nieuwe mensen krijgt. Wij kennen elkaar al. Het is altijd steeds leuk en altijd wel goede gesprekken. Maar mensen die je nog nooit gezien hebt en die ook met deze boodschap niet zo lang zijn, heb je altijd weer andere gesprekken. Dat is altijd heel leuk. En blijdschap en vrede in het geloven. Ja, wat is dat, blijdschap en vrede in het geloven? Nou, ja, voordat ik geloofde, en dat zei mijn zuster die ik net sprak ook, van ja, dan ben je blij, ben je, hè? En dan lees je de Bijbel en dan wordt dat een levend boek. En dat is ook zo. Maar als je dan eenmaal het woord der waarheid gaat rechtsnijden, ja, dan snap je het echt. En dan, ik was al blij, maar toen werd ik nog veel blijer. Hè? Toen was het gordijn ging open. Je zag het in het verleden, zag je het zeg maar eendimensionaal of twee, hoe je het zeggen wil. Maar nu zie je het driedimensionaal. Veel de puzzelstukjes vallen helemaal in elkaar. Precies. En dan zie je, hé, ik was al blij, maar nu ben ik blij omdat ik de Bijbel nu ook echt begrijp. Ik heb blijdschap en vrede in het geloven. In plaats van teleurstelling en wat ze tegenoverstelde van vrede, onvrede, verwarring, teleurstellingen, nederlagen, onzekerheid. Allemaal in het geloof. Hoeveel gelovigen hebben dus droefenis en onvrede in het geloven? Heel veel. Heel veel. Ik zeg niet dat wij niet bedroefd kunnen zijn. Ik bedoel, natuurlijk kan je droefenis meemaken in je leven. Maar niet in het geloven. Want Christus zegt, niemand kan uw blijdschap van u wegnemen. Maar dan moet je het woord der waarheid wel rechtsnijden. En inderdaad. En dan heb ik dus nu, kijk, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Blijdschap en vrede in het geloven. Dat is het tegenovergestelde. Kijk, in Romeinen 16 vers 17, de volgende bladzijde. Daar waarschuwt u ook daarom voor, want wij hebben de gezonde leer, want daar geloof je in. En er is maar één die de gezonde leer in de bedeling der genade leert, dat is de apostel Paulus. Dus alles wat ervan afwijkt, of anders geleerd wordt, krijg je ook dat, kijk, gelaten maar, die gij elkander verbijt en vereet. Net zoals honden die gaan vechten met elkaar. Dat is het resultaat van afwijken van een gezonde leer. En dan heb je je broeders en zusters. En dan is het niet altijd even leuk dan met die broeders en zusters meer. Dan blijkt je op een gegeven moment verwijdering te krijgen en vijandschap. Omdat je dit evangelie aanhangt. Kijk, ik bid u broeders, vers 17, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af dezelfde. Zie je het? Andere leer, levert dat op, tweedracht en ergernissen. En Paulus zegt, wijk daarvan af. Dus dat is belangrijk dat je in de gemeente ook, en wij zijn een plaatselijke gemeente, je weet, zo hebben jullie ons ook gevonden. Je kan natuurlijk allemaal thuis kijken in YouTube. Dat is allemaal prima, leuk en aardig. Dat is ook mooi dat dat kan. Maar het is geen plaatselijke gemeente. Ja? En dat is het mooie, dat je dat met elkaar doet. Hier heb je een plek waar gelovigen bij elkaar komen die de eenheid des geestes hebben. En met elkaar hier ook voor willen staan en die pilaar van de waarheid en de vastigheid van de waarheid willen zijn. En dat is een soort lichtbaken. Ja, net zoals in Jesaja 60. Ze zullen allemaal zien dat God bij Israël is. Ja, dit onszelf niet te verheffen, maar het is belangrijk dat je hier een plek hebt waar geloof. Want je wil natuurlijk ook met elkaar erover kunnen praten en kunnen delen. Gemeenschap met elkaar hebben. Dat is iets geweldigs. Dus daar zijn we ook heel blij zijn mee, maar daar moeten we wel die leer bewaken. Want dan krijg je ergernissen en tweedracht. En voor je het weet, besta je niet meer. Dan is het gebeurd. Hij zegt niet van niks, geeft de Satan geen voet. Voor je het weet, zit hij ertussen en is het gebeurd. Dat gebeurt. Helaas, maar het is gewoon zo. Paulus zegt echt niet voor niks. Hij waarschuwt ons ook daarvoor. Dus ja, dus de gezonde leer, dat geeft ons die overvloedige hoop. Toch in alle omstandigheden, mijn hoop is natuurlijk Christus, dat is die. Maar dat omvat zoveel dingen toch, niet alleen de opname toch. Het is toch ook in de omstandigheden waar je in je leeft, wat je overkomt. Er is maar één oplossing hoor. Problemen met allerlei mensen of op je werk of misschien wel in je huwelijk of met je kinderen. Christus is de oplossing, niet mijn hoop. En de gezonde leer geeft ook hoop in al die omstandigheden. Zeker, niet dat die omstandigheden weggaan. Die veranderen niet. Alleen ik word veranderd door de vernieuwing van mijn denken. Want daar is het slagveld, hè, hier. Jouw denken. Satan probeert jouw zinnen te verderven. Net zoals hij bij Eva heeft geprobeerd. En succes had. Zoals hij bij Christus heeft geprobeerd. Geen succes had, ja? Dus hij was de ware Messias. Wij zijn gered, dat kan hij niet wegnemen. Maar hij kan wel onze zekerheid, dat, nou, ons denken, als dat gaat veranderen, zoals ik nu zeker ben, kan ik over 2 weken zomaar onzeker zijn, omdat ik mijn zin heb laten veranderen en dan bijvoorbeeld naar de wet ben gegaan met mijn denken. En helaas, er zijn heel veel groeperingen praten ook over Paulus, maar dan kom je in de alverzoening of in handeling 28, er zijn allerlei richtingen, maar het heeft allemaal wel zo'n effect hoor, het heeft allemaal resultaat. De gezonde leer, dat is waar je op, dat is het fundament van ons. En zo beschouw ik alles en doe ik alles in mijn leven. En dan heb ik vrede en blijdschap in het geloven. En dan heb je ook die overvloedige hoop. En hoe doen wij dat hier? Nou, Colossenzen 1 vers 24. Dat is precies zoals Paulus aan de gemeente Colossen praat. En die hebben Paulus nog nooit gezien. Nou, wij ook niet. Dus wij voelen ons verwant daarmee. Maar ze geloven wel wat Paulus hun geleerd heeft. En dat doen wij ook. En Colossenzen 1 vers, nou, laat ik eens even lezen vanaf 24. Die mij nu verblijdt in mijn lijden. Zie je, Paulus heeft ook dat hij lijdt. En hij zit gevangen als hij dit schrijft. En vervul nu in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dus niet jouw verdrukkingen, zijn de verdrukkingen van Christus. Daarom word je vervolgd. Daarom krijg je verdrukkingen. En het is echt niet alleen maar als je in Noord-Korea woont of in een ander land. Want hier met dit evangelie heb je ook vervolgingen. Alhoewel, ik word niet fysiek vervolgd, maar geestelijk krijg je wel weerstand. Dus waar Christus komt, overal is weerstand. En hier spreekt hij over de overblijfsel van de verdrukkingen van Christus. Welke verdrukkingen? Voor zijn lichaam. Dus niet in verband met het koninkrijksevangelie, niet in verband met Pinksteren. Paulus zegt, strijd, de goede strijd is geloofs. Dus je kan ook heel veel strijd hebben, maar dan strijd je de verkeerde strijd, omdat je met een ander evangelie bent. Dan denk je dus, ja, ik heb strijd, dat klopt. Ja, je kan ook de verkeerde strijd strijden. Maar de goede strijd is de overblijfsel van Christus voor zijn lichaam. En dan spreken we over de verborgenheid. Het welke is de gemeente? Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Zie je, die aanvulling, het laatste stuk, de bedeling die aan Paulus is gegeven, aan wie? Voor wie? Aan u. Niet Israël, hè? Aan u, het lichaam van Christus, wij, heidenen. Om te vervullen het woord van God. Dus het woord van God is nu compleet, is volgemaakt. Want dit ontbrekende gedeelte, dat gele gedeelte hier, de bedenkende genade, daarom hebben wij de Statenvertaling. Want in die Bijbel is de enige Bijbel waarin de bedeling genoemd staat. En dat is een vies woord bij heel veel religieuze kringen of in evangelische kringen. Maar wij geloven in de bedeelde genade, die is aan Paulus gegeven. Een uitdeling van genade. Het is allemaal genade in zijn brieven. Natuurlijk, de hele God is altijd genadig. Ja? Maar je hoeft het nu alleen maar aan te nemen en dat God het in jou gaat doen. En dat is de bedeling aan u. Kijk, om te vervullen het woord van God. Hij heeft het gewoon bewaard. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Maar nu, heb je het weer? Maar nu. Maar nu, hier, sinds zijn bekering. Maar nu, bedenk de genade begonnen. Geopenbaard aan zijn heiligen. Is. Zie je als hij dat schrijft, het is geopenbaard. Efeze is natuurlijk, je hebt de Romeinenbrief en dan krijg je de Efeze, de volgende leerbrief. Dan spreek je over de gemeente die zijn lichaam is en die hemelse positie. Dus het is compleet geopenbaard. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom, de heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop, de heerlijkheid. Christus onder de heidenen of in de heidenen. En dat is de verborgenheid die was van alle eeuwen, van alle geslachten verborgen gehouden. Dus hier vanaf Adam, voor Adam was het bekend. Sinds Adam is er niks over gezegd. In al die tijd en al die mensen, inclusief de apostelen, hebben hier niet van geweten. Helemaal niks. En er is ook niet over gesproken. En er is ook niet in een verborgen vorm aanwezig. Dat wij gaan zien in het Oude Testament of in de Evangelie. Oh kijk, dat gaat over de gemeente, het lichaam van Christus. Nee, kan helemaal niet. Waarom niet? Het was niet alleen verborgen voor de apostelen. Het was verborgen waar? In God. Staat, zegt Efeze. Nou, als het in God verborgen is. Hoe wil jij daar nou ooit bij komen? Hoe wil jij nou ooit aan die kennis komen? Het is onmogelijk. Dat kan pas als hij het openbaart. Als hij het bekend maakt. En dat heeft hij gedaan bij de apostel Paulus. Nou, en dan zie je de welke wij, vers 18. Wij verkondigen, Paulus zegt wij, apostel Paulus, vermaanden een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Zie je, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht bij Paulus. Hij zit in het lijden, maar hij ziet, die werkt in mij met kracht. En die Christus verkondigen wij. Christus naar de openbare verborgenheid. Nou, dat is onze lijftekst in deze gemeente. Toen wij in Hoofddorp nog bij elkaar kwamen, hadden we ook zo'n soort liturgietje, een A4'tje. En toen had ik altijd dit vers erboven staan. Deze verkondigen wij naar de openbare der verborgenheid. Iegelijk mens. En we leren ze ook in alle wijsheid. Ja, de hele verborgenheid. De hele verborgenheid. Opdat wij een iegelijk mens, kijk, volmaakt stellen in Christus Jezus. Zo ben ik niet volmaakt dan. Ik ben volmaakt. Gij zijt in hem volmaakt. Colossens 2 vers 10. Maar in mijn dagelijks leven, je zal het nooit bereiken. Paulus zegt zelfs na 30 jaar, niet dat ik het al reden heb, hè, maar ik jaag ernaar. Dus daarom blijf je ook altijd groeien, groeien, groeien. Dat is tenminste wel de bedoeling. Oké, maar dat kan dus. Met de gezonde leer heb ik overvloedig hoop, vrede en blijdschap in het geloven. En dat komt allemaal omdat ik het woord en waar weet te recht te snijden. Omdat Paulus hier mijn apostel is. Hij is niet mijn God. Hij is niet mijn God. Hij is mijn apostel. Dat zei Israël ook. Wie is jouw apostel? Wat zou ze dan gezegd hebben? Paulus? Met Pinksteren? Nou, die was er nog helemaal niet. Maar dat zouden ze ook niet gezegd hebben. Want hun apostel was wie? Nou, de 12 apostelen. En Petrus was daar het hoofd van. En nu zegt de christendom nog steeds, Petrus is mijn apostel. Nee, Paulus is jouw apostel. Want hij is de apostel van de heidenen enzovoort. Nou, Romeinen 15 vers 14. Dus, door de kracht van de Heilige Geest, zegt hij in vers 13 aan het eind. Doch mijn broeders, ook ik zelf ben verzekerd van u, dat ook gij ook zelf vol zijt van goedheid, vervuld met alle kennis, machtig om ook elkander te vermanen. Nou, je ziet hier ook iets staan. Je ziet eerst kennis staan. Ja, jullie zijn vol met kennis. En als je die kennis hebt, dan ben je ook machtig of in staat om te vermanen. Ja, dat heb je dus eerst nodig, hè? Eerst kennis hebben. Net zoals de vaders of thuis, hè, kinderen, zegt Paulus van in Efeze, dat leert, u moet uw kinderen opvoeden. Hoe zegt hij nou, leren en vermanen? Nee. In de lering en vermaning des Heren. Zo voed je je kinderen op. In de leer en in de vermaning. Nou, vermaning klinkt soms een beetje negatief, maar ik heb even in het woordenboek nog even opgezocht. Vermanen. Nou, dat betekent milde terechtwijzing. Paulus zegt in vers 14, om een koning te vermanen. Maar kijk in vers 15. Ik heb u eensdeels te stoutelijk geschreven, broeders, als u wederom dit indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. Ja? Nou, vermanen. Ja, kan verschillende betekenissen hebben. Het kan een milde terechtwijzing zijn. Ja, omdat wij zulke lange tenen hebben vaak, dat je niet terechtgewezen wil worden. Want laten we eerlijk wezen. Ik vind het ook niet leuk. En ik moet het ook wel eens toegeven dat ik fout zit. Ja. Maar een waarschuwing, of iemand ergens attent op maken, of in gedachten brengen. Vriendelijk waarschuwen, dat is ook zo'n dingetje. Waarschuwen is één, maar hoe doe je dat? Vriendelijk. Of iemand op het hart drukken. Of met klem waarschuwen. Waarom? Dat doe je uit liefde. Dat doe je ook met je kinderen. Toch? Dat doe je uit liefde voor ze. Dus hier ook, jullie zijn machtig. Je moet de kennis hebben. En dan kan er dus ook te waarschuwen of ergens op te wijzen. Ook weer, ja, de sterke en de zwakke. En dan zegt hij, ja, stoutelijke in vers 15. Ik heb jullie eens deels de stoutelijke geschreven, broers. Hij wil ze niet voor het hoofd stoten. Maar hij zegt, ja, ik heb jullie eigenlijk wat vrijmoediger dan normaal geschreven. Ja? Ja, wat is nou de reden van die vermaning dan? Ja? Ik heb u eens deels te stoutelijke geschreven. Dus hij heeft hun ook vermaand. Gewaarschuwd of op het hart gedrukt of terecht gewezen. Vriendelijk gewaarschuwd. Ja, dat is hij zeker. Dat is Paulus ook. De reden van zijn vermaning is, als je kijkt hier, om u dit indachtig te maken. Dat betekent, als je iemand indachtig maakt, dat betekent, dan breng je het hem in herinnering. Dat je het weer gaat, oh ja, oh ja. En de tweede is, omdat hij heeft het ook het recht, omdat hij een apostel is. Hij is een apostel. Een apostel had autoriteit in alle gemeentes. Kijk, een ouderling niet. Ik heb niks te zeggen in een gemeente ergens anders. Maar een apostel, als we apostel nu nog zouden hebben, dan zou hij in alle gemeenten autoriteit hebben. Dus Paulus heeft ook dat recht, ja. En in herinnering brengen, dat betekent dat je het dus eigenlijk ook al weet. Je kan maar toch niet iets herinneren wat je niet meegemaakt hebt. Dus je moet het ook al een keer meegemaakt hebben. Dus daarom is in herinnering brengen ook goed. En Petrus geeft er ook een mooi voorbeeld van. Kijk, in 1 Petrus 1 vers 12. 1 Petrus 1 vers 12. 1 Petrus 1 vers 12. Dat moet natuurlijk 2 Petrus zijn. Ja. 2 Petrus 1 vers 12. Daar zegt hij het ook. Daarom zal ik u niet vermanen u altijd daarvan te vermanen. Of in de kanttekening, maar ook in het Engels staat, bijvoorbeeld in herinnering te brengen. Dus vermanen heeft ook daarmee te maken. Niet verzuim u altijd daarvan te vermanen. Waarom? Kijk, hoewel gij het weet. Zie je het? Je weet het. En toch, dan met je kinderen toch ook wel eens? Of niet? Zeggen, je weet het toch of niet? Dan breng je het in herinnering. Indachtig maken. Wacht eventjes. Dat heb ik jou geleerd. Moet weer even onder stoffen aangehaald worden. Dat is het. Kijk, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Dat is voor hun dan. Maar wij zijn toch ook in de tegenwoordige waarheid versterkt. Dat wil zeggen, in de bedenkende genade door de brief van de apostel Paulus. Dus wij weten heel veel dingen. En toch zegt Paulus, breng het in herinnering. Als we kunnen natuurlijk ook zeggen, nou, ik heb de Bijbel gelezen en nu blijf ik thuis. Doe er niks meer aan. Ik heb de Bijbel gelezen, ik weet het allemaal wel. Nou, ik merk wel, ik had net nog een gesprek met de broeder over het weduwschap. Ja, daar heb ik dan heel vaak overheen gelezen. En opeens zegt iemand, ja, ik zeg, oh, maar staat het wel in de Statenvertaling eigenlijk? Nou, dat bleek dus zo te zijn. Ja, en dan wordt het dat. Ik heb er vaak gelezen, maar ik heb er altijd overheen gelezen. Nooit aandacht aan besteed. En nu heb je het over de gezonde leer. Nou, heel veel zitten al heel lang in deze leer. En sommige zijn nieuw. Dus voor de oudere garde, of die langer erin zitten, ja, is dit ook daarom de reden bij elkaar komen. De Bijbel leren om het elke keer indachtig te maken. In herinnering te brengen, terwijl ik het al weet. Kijk, voordat ik recht ging snijden, kon je nog zeggen, oh, daar heb ik altijd overheen gelezen, zeg, met Paulus, dat hij mijn apostel is, apostel de heidenen. Het staat er toch? Ja, maar ik heb het. Ik heb altijd eigenlijk in de christelijke literatuur gelezen. En abonnementen. En ik heb altijd naar de voorgangers geluisterd. Ik heb het gewoon klakkeloos. Nou ja, klakkeloos. Ik heb wel serieus gestudeerd. Dacht, nou, dat is het. En er was niemand die tegen mij zei, jij moet bij de apostel Paulus zijn. Totdat Dof toen dat tegen mij zei. Dus ik heb dat eigenlijk niet ook nog eens een keer zelf goed onderzocht. Want het stond er wel. En nu zeg je, wacht even, ik ben nu al sinds 1989 jaar in deze boodschap. En nu is het constant, al die jaren heb ik het natuurlijk altijd allemaal heel veel gelezen. En nu wordt het constant bij mij, moet het in herinnering gebracht worden. Daarom de Bijbel één keer of twee keer per jaar lezen, dat is elke keer in herinnering brengen bij jezelf. Dat is mijn streven, één keer sowieso, twee keer is ook mogelijk. Dus als je zegt, ik heb deze Bijbel, in mijn geval, 8 bladzijden per dag, heb je de hele Bijbel 2 keer gelezen per jaar. Dus als je 4 bladzijdjes doet per dag, nou, dan heb je hem in 1 jaar gelezen. En dan lees ik weer dingen en denk, oh. En het soms, dan blijft het ook hangen. En dan verwerk je dat ook in een preek, want dan denk je, komt precies te pas. Dus er komt weer, omdat het, ga je al, hoeveel duizenden woorden zijn dat? Kan je niet allemaal onthouden, hè? Dat moet elke keer weer in herinnering gebracht worden. Nou, dus even kijken, we gaan naar vers. Paulus vroeg zich ook, weet je, waarom hij ook die vermaning doet. Dat is natuurlijk ook belangrijk, en dat hebben wij in de gemeente hier ook. Dat je denkt, ja, wij zijn ook verantwoordelijk voor elkaar. Ja, zeker. En Paulus voelt zich ook verantwoordelijk. Hij was de apostel van de heidenen. Hij zegt, ik ben in Romeinen 1, zegt hij ook, ik ben een schuldenaar. Ja? Ja, waarom? Hij heeft iets openbaar gekregen, maar alleen voor hemzelf? Nee, ook voor hun. En hij wil dat zij het ook weten. Nou, we weten, een geweldige brief geschreven. En hij wil elke keer naar hen toe komen. Hij was elke keer verhinderd om te komen. Elke keer. Satan heeft het hem belet. Want ik ben een schuldenaar. Omdat hij niet kon komen, heeft hij toen deze brief geschreven. Maar waarschijnlijk, indachtig maken, zullen die Romeinen zijn ook niet uit de lucht komen vallen. Ja? Men zegt dat Petrus daar de gemeente heeft gesticht. Maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Dus ik weet wel, Paulus, die is in Rome geweest, niet Petrus. Maar de Joden, of de gemeente hier ook, ja, Priscilla en Aquila zaten op een gegeven moment ook, dus die zijn ook daarheen gekomen, en daar zijn de gemeentes gesticht. Dus, want een tijd was er ook, mochten geen Joden in Rome wonen. Dus die zaten verspreid buiten Italië, buiten Rome. En die hebben dus ook het evangelie, denk ik aan Efeze, toen ging door heel Azië. Priscilla en Aquila zaten er ook, maar die zijn later ook naar Rome gegaan. Dus die hebben de boodschap ook meegenomen. En zo zijn daar gemeentes ontstaan. Ja, en dan kan hij zeggen, ik moet weer indacht opmaken. Ja? Dus ze hebben al dingen gehoord en die moeten. Wat is nog geweldig dat je de Bijbel hebt, dat je het elk kan lezen. En dat we het niet alleen van mondelinge overleveringen moeten hebben. Nee, gelukkig niet. Ik kan het altijd in de Bijbel opzoeken. Nou, dus hij voelt zich verantwoordelijk, want hij is de apostel van de heidenen. Ja. Daarom zei hij ook bijvoorbeeld, nou, ik kom langs, in Korinthe geloof ik, bereid mij een herberg, ik wil langskomen, maar niet eventjes langs, even een preek geven en ik ben weg. Dus dan kom je op zondag preek geven en dan de volgende dag zit je ergens anders en dan zie je hem over een maand weer of over 2 maanden. Nee, Paulus bleef dan, hij wou ze niet in het voorbijgaan zien. Nou, hij is een apostel en hij voelt zich verantwoordelijk. Nou, dan zie je de genade die mij gegeven is. Ook zo mooi. Vers 15. Indachtig makende om de genade die mij van God gegeven is. Nou, wat is nou die genade die mij van God gegeven is? Mij is ook genade gegeven, toch? We leven allemaal uit genade, toch? Maar Paulus zegt heel duidelijk die mij gegeven is. De apostel van heidenen. Hier, met zijn bekering. Toen hij daar tot een apostel gemaakt werd door Christus. Ja? In 1 Korinthe 3 vers 10 zegt hij ook, de genade die mij gegeven is, heb ik wat? Het fundament gelegd. En de ander bouwt erop. Dus niet het fundament van Petrus, het fundament wat Paulus heeft gelegd, daar moeten wij op bouwen. En Paulus, hij zegt, de genade die mij gegeven is, heeft nooit iets anders verkondigd. Nooit. Hij is een apostel van de heidenen, hoor. Van de heidenen. Met wat? Het evangelie van Gods genade. Tijdens de bekering heeft hij de verborgenheid. Heeft Christus al heel veel dingen over gezegd. Als je in zijn laatste bekeringsverslag leest in Handelingen 26, dan zie je daar gewoon de verborgenheid staan. Dat heeft Christus toen hij daar lag op de grond. Zo, waarom vervolgt gij mij? Heeft hij over de heidenen vergeving van zonde te geven. En dat ze ook uit de macht van Satan worden gebracht. Dan heeft hij het over de heidenen. En ook de Joden, maar ook de heidenen. Compleet iets nieuws. Hij heeft nooit iets anders verkondigd. Zie je, de genade die mij voor God gegeven is. Het apostelschap van de heidenen. Dus hij heeft nooit iets anders verkocht, verteld. Kijk, Galaten 2. Vers 7. Galaten 2, vers 7. Dat is als Paulus dus naar Jeruzalem gaat in Handelingen 15. Maar daarentegen, toen zij zagen, zij. En in vers 6 heeft hij het ook over, even kijken, die pilaren, waar staat het ook weer? Ja, vers 6. Die geacht waren wat te zijn. Oh ja. Waar staat dat nou, van die pilaren? Hè? Oh ja, vers 9, ja. Nou, oké. Toen zij zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was. Dus wat is aan Paulus toebetrouwd? Het evangelie van de onbesnedenen. Evangelie van de heidenen. Dus wat is aan Paulus toebetrouwd? Toen hij op weg naar Damascus was. Het evangelie van de vooruit. Het evangelie van Gods genade. Je hoort ook wel eens, hij heeft ook wel andere dingen verkondigd. Evangelie van Gods genade van de vooruit. Dat zijn de van Paulus, hoor. En dan moet je niet dingen van het koninkrijk erbij gaan voegen die uit het profetisch programma zijn. Dat kan helemaal niet, want dan spreek je namelijk, kijk, gelijk Petrus, dat der besnijdenis. Niet aan, van. Dus dat spreekt over de inhoud. Aan, dan zeg je, oh, ik heb het evangelie aan de besnijdenis, aan de Joden verkondigd. En, oh, en Paulus heeft het aan de heidenen verkondigd. Nee, van. Dus het is evangelie wat bij de heiden hoort. En je hebt evangelie wat bij Israël hoort. Nou, dat was Petrus' taak. Maar Paulus heeft alleen dat opgedragen gekregen. Het evangelie van de vooruit. En dan zie je ook in vers 9 dat ze hem... Oh, vers 9. En toen Jacobus, Zacchaeus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de kopstukken, de genade die mij gegeven was, bekende. Dan gaan ze aan de rechterhand van de gemeenschap. Dus die genade die aan hem gegeven was, is vers 7. Dat aan hem toen dat evangelie van de vooruit toebetrouwd is. Wij noemen dat de gezonde leer. Het evangelie van Gods genade. Alleen aan Paulus. Hij heeft nooit iets anders verteld. En oké, okay, wanneer is dat al gebeurd? Nou, toen hij op reis was, op weg was naar Damascus, toen heeft hij dat evangelie gekregen. En dan zie je het exact staan. Kijk in Efeze 3. Vers 2 lees je. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade die mij gegeven is aan u. Dus aan wie is gegeven? Heel duidelijk. Aan één persoon. Apostel Paulus. De vraag is altijd. Wanneer is dat dan aan hem gegeven? En daar gaan natuurlijk. Daar komen heel veel problemen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld aan het eind van het boek Handelingen. Handelingen 11. Nou, dat is geen probleem. Ik geloof het zelf niet. Ik geloof bij Handelingen 9. Op basis van diverse teksten die dat zegt. Maar sowieso niet in Handelingen 2. Kan ook niet. Dus het is wel heel duidelijk. Apostel Paulus is een heel unieke boodschap. En een unieke apostel is. Kijk in vers 3. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid. Gelijk met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken. Mijn, niet onze, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuwen de kinderen, de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu, het woordje nu weer, maar nu, de bedeling der genade, is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En dan vers 6, namelijk dat de heiden zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam, mededeelgenoten zijn de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik, weer ik, een dienaar geworden ben. Dat evangelie. Daar is hij een dienaar van. Naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Zie je? Om door het evangelie te verkondigen de onaanspullijke rijkdom van Christus. Dat is aan wie gegeven? Aan Paulus en aan niemand anders. En hij heeft ook nooit iets anders verkondigd. De verborgenheid in vers 6 zie je ook duidelijk staan. En hij heeft dat gekregen toen hij op weg naar Damascus was. Dus let op. Vergeet dat nooit. Paulus brengt dat telkens in herinnering bij ons. Omdat wij dat gaan nooit vergeten. Kijk in 1 Timotheus 2, vers 6 en 7. Die genade die aan hem gegeven is. En daar is natuurlijk heel veel verzet tegen. Paulus een vrouw haten, hoor je ook wel eens. Nou, als je de Bijbel goed leest, kan een vrouw niet beter zitten als bij Paulus juist. Als tenminste ook door de man ook zo goed gelezen wordt en het ook toepast in zijn leven. Maar kijk, 1 Timotheus 2 vers... God, in 4 zie je dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. In vers 6 gaat het over Christus die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zie je, voor iedereen? Zijn de getuigenis te zijner tijd. En wanneer is dat getuigenis? toen Paulus op weg naar Damascus was. Maar toen ik gesteld ben een prediker en apostel, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Ha, zie je dat? Paulus is gesteld tot een prediker en een apostel. Een apostel, een prediker, als je goed leest hier, als je de, hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet hoor. Dus er komt veel verzet misschien. Wij kunnen het ook zeggen. Kijk, ik zeg de waarheid. Wat staat in de Bijbel? Kijk, Paulus zegt het ook. Ik ben gesteld tot een prediker. En als je het tussen haakje even overslaat. Een prediker en apostel. Een leraar der heidenen. Ik ben een prediker van de heidenen. Ik ben een apostel van de heidenen. En ik ben een leraar van de heidenen. Dus waar moeten wij heidenen dan zijn? Bij Petrus? Nee. Bij de Heer Jezus in de evangelie? Jan, wat zeg je nou? Nee, ook niet bij de Heer Jezus in de evangelie. Nee, bij Christus in Paulus. Kijk, in geloof en waarheid. Dus hij is een leraar, apostel en een prediker. In geloof en waarheid. In geloof, dat is? God wil dat alle mensen zalig worden. Mensen geloof brengen. En dan tot kennis van de waarheid komen. Dus wat hebben wij aan onze apostel? Hij leert mij over het geloof. Dus hoe men, het evangelie, hoe je gered wordt. En dan de volgende stap, een leraar van de waarheid. Dat wij tot kennis van de waarheid komen. Dus de hele Bijbel, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dat is mijn leraar, dat is mijn apostel. En laatste tekst, Handelingen 26. 17. Dan kunnen we duidelijk zien wanneer Paulus dat gehoord heeft. Niet voor Handelingen 9... niet halverwege, niet aan het eind van boekhandelingen. Dit is het, er staan drie bekeringsverslagen van apostel Paulus in de Bijbel, in de handelingen. Er zijn alle drie door Paulus op, door Lucas opgeschreven. De eerste twee is het verslag wat Lucas ervan geeft. De laatste zijn Paulus' woorden dat hij zelf getuigenis over zijn bekering geeft. En dat zien we hier in de handelingen 26 mooi staan. In vers 15... Ik zeide, wie zijt gij, heren? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. Kijk, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen. Dus wanneer is hij tot een dienaar gesteld? Dit is Handelingen 9, op weg naar Damascus. En getuige van de dingen bij die hij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Je ziet, hij krijgt nog openbaringen van de verborgenheid. Want hoe weet ik dat het daarover gaat? Nou, verlossen u van dit volk. Hij neemt ze weg van Israël en van de heidenen tot welke ik u nu zend. Nu, als Paulus zegt nu, maar nu, op het moment dat hij daar op weg naar Damascus was, is zijn bediening. Om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dus hoe krijgt de heiden nou vergeving, gewoon simpel, door geloof in mij. Paulus legt dat uit. Dus daarom, als je zegt, de genade die mij gegeven is. Ja, ik had ook, maar dat gaat niet lukken. Ja, ik heb een stok achter de deur, ik moet stoppen. Want we moeten de deur uit, want ze gaan hier opbouwen. Dus we gaan naar ons toe. Dus, want vers 16, daar komt natuurlijk een geweldig vers. Dat hij zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Dat is in het verlengde wat ik nu net heb gezegd natuurlijk, ja. Hij heeft de bediening gekregen. Dat is de genade die aan mij gegeven is. Van wie? Door God, hoogstpersoonlijk. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij, waar onder de heidenen het evangelie van Gods bedienende, opdat de offeranden de heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Ja, vroeger waren de offeranders die de heidenen naar hun eigen inzicht brachten, waren absoluut niet aangenaam, werden niet geaccepteerd. Nu zijn wij zelf een levende offeranden. En dan moeten wij dat ook in ons dagelijks leven doen. We gaan het volgende keer over hebben. Maar hij is wel de dienaar van Jezus Christus onder de heiden. En Christus was het, vers 8, van de besnijdenis. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Zullen we danken? Vader, we danken voor deze dag van genade. We danken u voor het woord van uw genade. En we danken u, Vader, dat uw woord zoveel blijdschap heeft. En vrede in het geloven, Vader. En dat hij onze apostel is. Er is veel verwarring over. En helaas, er is veel strijd over. Want Satan zit natuurlijk niet stil. Maar dit is wat uw woord leert, Vader. En wij willen dat geloven en aanvaarden en het ook volgen, Vader. En dan, ja, dan zien we ook de resultaten daarvan. En de blijdschap, Vader. Blijdschap in het geloof, zeer zeker. En overvloedig in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Ja, wie kan dat niet zeggen die dit evangelie kent en ook weet en ook gelooft. Vader, daarvoor willen wij u nogmaals heel erg hartelijk bedanken. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.